Goedenavond. Broeders, zusters, vrienden. Fijn om vanavond in uw midden te zijn. Ja, ik denk voor u allemaal een nieuw gezicht vanavond, hè? Nou, er zijn een paar die zie ik wel eens in Ermelo. Maar goed, de meesten die zullen mij niet kennen. Dat gezicht, dat is er al een tijdje, al meer dan 60 jaar overigens. Maar voor sommigen van u zal het een nieuw gezicht zijn. Nou, ik vond misschien wel leuk om toch een beetje te weten wie hier vanavond dan spreekt. Ik kom uit Vierhouten, dus het was bijna een thuiswedstrijd, hè. Ik hoef niet zo ver van huis. En ik ben directeur van een christelijk vakantieconferentiecentrum in Vierhouten, het Vierhouter Bos. Misschien wel eens van gehoord. Vroeger was het de Kloek, misschien nog wat bekender van Philadelphia. En daar zitten wij nu al 19 jaar. Daarvoor zaten wij in Oudewater. Met een soortgelijk werk. En voor 19 jaar terug zijn wij verhuisd naar Vierhouten. En wij organiseren daar allerlei bijbelstudieweekenden, bijbelvakantieweken, bijbelmidweken. Nou ja, ook gewoon vakantieweken, conferenties en dergelijke. En nou ja, daar ontvangen wij jaarlijks zo'n 10.000 tot 12.000 overnachtingen. Allerlei mensen die bij ons verblijven. En met al die mensen, dat is een groot voorrecht, mogen wij elke dag het woord openen. En ze bepalen bij de gekruisigde en de opgestane heiland. Nou, mooier is er niet als u het mij kunt vragen, hè? Want dan is het heerlijker om het Bijbel te openen, ook vanavond. En het mooie is, als je de Bijbel opent, dan word je altijd bepaald bij de persoon van de Heer Jezus Christus. De Bijbel is christocentrisch. Elke bladzijde van de Bijbel getuigt van hem. Ja, dat begint al op de eerste bladzijde van de Bijbel. Als God zegt, er zij licht. En later in het Johannes-evangelie, dan lezen we dat hij zegt, ik ben het licht der wereld. En zo getuigt alles van hem. En dat maakt de Bijbel ook zo geweldig rijk. En als je dan schrift met schrift vergelijkt, dat hoop ik ook vanavond te doen, dan verklaart de Bijbel zichzelf, dat is het mooie. En dan kom je altijd uit bij de persoon van Christus. Nou, vanavond ook volgen, en over 14 dagen is het dan, ja, 14 dagen, zullen wij een paar gedeelten met elkaar overdenken uit het boek Jona, zoals al gezegd door onze broeder. Vanavond is het onderwerp van Jona als schaduwbeeld van Israël. En over een paar weken Jona als schaduwbeeld, als type van de Heer Jezus. En dat maakt dan dat boekje ook zo bijzonder. Dat gaan we ook wel zien zo dadelijk. Want ja, laten we eerlijk zijn, als je dat Bijbelboekje Jona zo doorleest, nou ja, dan is het een leuke geschiedenis. Een bekende geschiedenis, hè. Jona in de walvis, zo spreekt men er veelal over. Alhoewel dat woord helemaal niet in de schrift voorkomt. Maar in ieder geval een mooie geschiedenis. Alleen als je je nou afvraagt van ja, wat staat daar nou werkelijk in voor u en voor mij? Ja, dan kan dat best wel een beetje lastiger zijn. Nou, vanavond hoop ik daar iets van met u te delen. En het is goed, denk ik, om eerst maar eens het eerste hoofdstuk te gaan lezen met elkaar. Jona 1. En daar lezen wij: het woord des Heren kwam tot Jona, de zoon van Amittai. Maak u op, ga naar Nineveh, de grote stad, en predik tegen haar. Want haar boosheid is opgestegen voor mijn aangezicht. Maar Jona maakte zich op om te vluchten naar Tarsus, weg van het aangezicht des Heren. En hij ging naar Jaffo en vond een schip dat naar Tarsus zou gaan. Hij betaalde de vrachtprijs daarvan en ging scheep om met hen naar Tarsus te gaan, weg van het aangezicht des Heren. Maar de Heren wierp een hevige wind op de zee en er stond een zware storm op de zee, zodat het schip dreigde te worden stuk geslagen. En de schepelingen werden bevreesd en riepen ieder tot zijn God. En zij wierpen de lading die in het schip was in zee, om het daardoor lichter te maken. Jona echter was in het ruim van het schip afgedaald en hij had zich daar neergelegd en was in een diepe slaap gevallen. En de gezagvoerder kwam bij hem en zeide tot hem: hoe kunt gij zo vast slapen? Sta op, roep tot uw God. Misschien zal die God ons er gedenken, zodat wij niet vergaan. En zij zeiden tot elkander: komt, laat ons het lot werpen, opdat wij te weten komen door wiens schuld dit onheil ons treft. Zij wierpen het lot en het lot viel op Jona. Toen zeiden zij tot hem: deel ons toch mee door wiens schuld dit onheil ons treft. Wat is uw bedrijf en van waar komt gij? Wat is uw land en van welk volk zijt gij? En hij zei tot hen: ik ben een Hebreeër en ik vrees de Heere, de God des hemels, die de zee en het droge gemaakt heeft. Toen vreesden die mannen met grote vrees en zij zeiden tot hem: wat heb gij toch gedaan? Want die mannen wisten dat hij op de vlucht was, weg van het aangezicht des Heeren, want dat had hij hun medegedeeld. En zij vroegen hem: wat zullen wij met u doen, opdat de zee ophoude tegen ons te woeden? Want de zee wordt hoe langer hoe onstuimiger. Hij antwoordde hun: neemt mij op en werpt mij in de zee, en de zee zal ophouden tegen u te woeden. Want ik weet dat door mijn schuld deze zware storm tegen u is opgestoken. Maar de mannen roeiden om het schip weer aan land te brengen, doch zij waren daartoe niet in staat, omdat de zee hoe langer hoe onstuimiger tegen hen werd. Toen riepen zij tot de Heere en zeiden: ach Heere, laat ons toch niet vergaan om het leven van deze man, en leg geen onschuldig bloed op ons, want gij, Heere, hebt gedaan gelijk u behaagde. Daarna namen zij Jona op en wierpen hem in de zee. En de zee hield op met woeden, en de mannen vreesden de Heere met grote vrees. En zij slachten de Heere hun offer en deden geloften. En de Heere beschikte een grote vis om Jona in te slokken, en Jona was in het ingewand van de vis 3 dagen en 3 nachten. Tot zover dit gedeelte uit het woord van God. Heel klein boekje, net als het boekje Rut, hè. Je vindt er een aantal zo in de Bijbel. En als je dat hele boekje zo een beetje doorleest, nou ja, nogmaals, dan is het een mooie geschiedenis. Alleen je kunt je dan de vraag stellen: wat moeten wij daar nou mee? Hè? Wat heeft dat nou u en mij te zeggen? Het verhaal van Jona in de walvis, zoals men dan veelal zegt. Maar nogmaals, dat staat niet hier in de schrift. Hè? De Bijbel die spreekt daar niet over. Er wordt gesproken over een grote vis. Ja, en dat levert dan natuurlijk eigenlijk direct al een beetje problemen op. Zeker voor de moderne theologie. Want ja, dat is natuurlijk onmogelijk, hè. En voor de wetenschap is het ook onmogelijk. Dat je een verhaal in de Bijbel hebt staan, waarin er dan sprake van zou zijn dat iemand door een vis wordt opgeslokt. En dan notabene een paar dagen later, dan spuugt die vis hem weer uit en die loopt zo weer verder. Dat moet haast wel een fabeltje zijn. Een mythe. Nou ja, zo spreekt men binnen de theologie, de moderne theologie, daar dan ook over. Hè. En om dit boek nou te erkennen als een boek dat geïnspireerd is door de Heilige Geest, dat gaat hen dan ook veel te ver. Het is wat ik al zei, men denkt het is een fabeltje, een mythe, een verhaal dat door iemand ooit is geschreven. En dat zou ons dan maar oproepen om trouw te blijven aan God. Maar als echt Bijbelboek, zo herkent men dit zeker niet. Voor zover men dit boek erkent, of Jona erkent, dan is dat veelal als iemand die geleefd heeft, een historisch figuur. Maar als profeet wordt hij zeker niet erkend. En als ik u nou de vraag zou stellen vanavond, noem mij nou eens een aantal profetieën die u in dit Bijbelboek tegenkomt. Ja, dan denk ik dat het ook niet zo gemakkelijk is. Hè? Om nou zomaar een paar dingen te noemen. Kijk, als het gaat om een profeet als Joël, of een Jesaja, of een Jeremia, of een Amos, of Obadja, noem maar op. Hè. Kijk, daarin vind je heel duidelijk profetische uitspraken. En een profetische boodschap. Maar als je dit Bijbelboek doorleest, dan vind je daar niet direct, of krijg je in ieder geval niet direct de indruk dat dit een profetisch boek is. Ook de Bijbelvertalers hadden daar in beginsel wat moeite mee, want in beginsel werd dit boek ingedeeld bij de geschiedkundige boeken en niet bij de profetische boeken. Dat is pas later gebeurd. En de meest gangbare gedachte is dan ook dat Jona wel geleefd heeft, maar ja, dat is dan ook eigenlijk een beetje alles en men ziet hem dan als een historisch figuur. Toch is Jona een profeet. En dat dat zo is, dat blijkt uit datgene wat de Bijbel ons laat zien in andere schriftgedeelten. Kijkt u maar eens met mij in het boek Koningen. In Koningen. We gaan naar 2 Koningen. 2 Koningen en dan het 14e hoofdstuk. En dan lees ik het 25e vers. Ik begin zo midden in het gedeelte. Maar in het tweede gedeelte van vers 25, want daar gaat het mij om, daar vinden we dat namelijk. Er staat in vers 25 van 2 Koningen 14. Hij heroverde het gebied van Israël van de weg naar Hamat tot de zee der vlakte, volgens het woord dat de Heere, de God van Israël, gesproken had door zijn knecht, de profeet Jona, de zoon van Amittai uit Gat Hagever. Dus hieruit blijkt dus dat Jona daadwerkelijk een profeet is. Nogmaals, in het boekje Jona vind je dat niet direct. Maar hier staat heel duidelijk dat Jona een profeet is. In de tweede plaats blijkt dat uit datgene wat de Heer Jezus zelf over Jona leert. En dan gaan we even naar het Matthäus-evangelie. Matthäus 12. Matthäus 12, en daar lees ik in het 38e vers. Toen antwoordden hem enige der schriftgeleerden en fariseeën en zeiden: Meester, wij zouden wel een teken van u willen zien. Maar hij antwoordde hun en zeide: Een boos en overspelig geslacht verlangt een teken, maar het zal geen teken ontvangen dan het teken van Jona de profeet. En hier zien we de tweede bevestiging dat Gods woord zelf laat zien dat Jona daadwerkelijk een profeet is. En dan staat er vervolgens nog achter, want gelijk Jona 3 dagen en 3 nachten in de buik van het zeemonster was, zo zal de Zoon des Mensen in het hart der aarde zijn, 3 dagen en drie nachten. En hier vinden wij dus in het evangelie, het Matthäus-evangelie, eigenlijk de sleutel tot het verstaan van dit Bijbelboek. De volgende vraag die je dan kunt stellen is: wat maakt Jona nou tot een profeet? Want ik zei al, ja, je vindt dat nou niet direct in zijn uitspraken. We hebben nou slechts één hoofdstuk gelezen. Maar goed, u heeft de komende 14 dagen voordat we verder gaan, heeft u 14 dagen de tijd om de rest te lezen. Maar dat moet u maar voor de aardigheid maar eens doen. Maar dan, pardon, ja, ik heb het een beetje op mijn keel. Dus ik zal een paar keer kuchen vanavond. Maar dan zult u tot de ontdekking komen dat als je dat hele Bijbelboek doorleest, ja, dat je daar nou niet direct profetische uitspraken vindt. En toch zegt de Heer Jezus, en we lazen in de Twee Koningen, dat Jona een profeet is. Nou, wat maakt hem nou tot een profeet? Nou, je zou kunnen zeggen, het leven van Jona, dat wat hem overkomt, dat is de profetie. Ja. Ja. Alleen, ja, het is eigenlijk verborgen. Het is eigenlijk bedekt. En als je dan de sleutel niet hebt, ja, dan zul je het ook niet verstaan. En de sleutel tot het verstaan van dit Bijbelboek, dat vinden we dus onder andere in het evangelie van Matthäus. Want wij komen in het boek Jona twee verborgenheden tegen. Je zou kunnen zeggen, twee historische gebeurtenissen die typologisch zijn, die profetisch zijn. Vandaar ook de thema's voor nu en de volgende keer, dat Jona enerzijds een schaduwbeeld is van Israël, en anderzijds een schaduwbeeld van de persoon van de Heer Jezus. Want nogmaals, het gaat er in dit boek niet om wat hij zei, maar om dat wat hij meemaakt. Wat hij beleeft. En dat wat Jona meemaakt, en we kennen het verhaal van Jona in de vis, hè, dat is dan ook een profetische aankondiging, een illustratie van datgene wat Israël als volk in de toekomst, in de loop der geschiedenis, zou ondergaan. En tegelijkertijd is deze geschiedenis een profetische schildering van de dood van de persoon van de Heer Jezus en de opstanding van de Heer Jezus. En in de Matthäus-evangelie wordt dus twee keer het teken van Jona aangehaald. De eerste keer heeft het betrekking op de Heer Jezus. En de tweede keer, dat gaan we ook zo zien uit Matthäus, heeft het betrekking op het volk van Israël. Want weet u, in velerlei opzicht komt het lijden van de Messias overeen met het lijden van Israël. Dat wordt uitgebeeld hier in het lijden, in de geschiedenis van Jona. Nou, de eerste keer dat we dat hebben gelezen in Matthäus, dat hebben we al gedaan, hè? Matthäus 12. Een boos en overspelig geslacht verlangt een teken, maar het zal geen teken ontvangen dan het teken van Jona de profeet. Want gelijk Jona 3 dagen en 3 nachten in de buik van het zeemonster was, zo zal de zoon des mensen in het hart der aarde zijn, 3 dagen en 3 nachten. En de tweede keer dat het wordt aangehaald, dat vinden we in Matthäus 16. Matthäus 16. Matthäus 16, vanaf vers 1. En de Farizeeën en Sadduceeën kwamen tot hem en vroegen om hem te verzoeken dat hij hun een teken uit de hemel zou tonen. Hij antwoordde hun en zeide: bij het vallen van de avond zegt gij goed weer. Want de lucht ziet rood en des morgens vandaag ruw weer, want de lucht ziet somber rood. Het aanzien van de lucht weet gij te onderscheiden, maar kunt gij het de tekenen der tijden niet? Een boos en overspelig geslacht verlangt een teken, en het zal geen teken ontvangen dan het teken van Jona. En hij verliet hen en ging heen. Twee keer wordt er dus aangehaald in het evangelie. Eén keer heeft de betrekking op het lijden, het sterven, de opstanding van de Heer Jezus. En de tweede keer, want hier wordt gesproken over een boos en overspelig geslacht. En dan heeft de betrekking op Israël. Ik zei u al, dat boekje Jona, je vindt daar zelf in dat boek niet direct een profetische uitspraak. Maar de geschiedenis laat ons iets zien. Wat dat betreft heeft het wel een beetje raakvlakken met het boek Hosea. Ik ga ervan uit dat u dat een klein beetje kent. Want ook het boek Hosea, de geschiedenis van Hosea, is typisch voor de situatie van Israël ten opzichte van de Here. Want ook in het boek Hosea wordt datgene wat Hosea meemaakt, wat hij beleeft, namelijk zijn huwelijk met die vrouw, met die hoer, dat is zinnebeeldig voor de geschiedenis van Israël. Want dat huwelijk van Hosea, dat beeldt uit het huwelijk van God met de vrouw, met Israël. En we weten vanuit de geschiedenis dat Israël, de vrouw van de Here, die hoereerde. Die liep andere goden na. Vandaar dat er ook een scheidbrief komt en dat dat verbroken wordt. Alleen Hosea is daarnaast nog een veel groter boek en bevat dat wel rechtstreekse openbaringen en profetieën van de Here. En die moet Hosea dan ook doorgeven. In Jona vind je dat niet. Het hele verhaal, de hele historie is eigenlijk een profetie. Een geweldige schildering van de Heer Jezus, zowel wat betreft zijn dood als opstanding, als de plaats van Israël in de heilsgeschiedenis. We lazen net in de Matthäus-evangelie dat er gesproken wordt over een boos en overspelig geslacht. Nou, ik ga ervan uit dat u allemaal weet dat het dan over Israël gaat. Zo wordt Israël genoemd in de Bijbel, een boos en overspelig geslacht. En dan zegt de Heere daar dat Israël zal geen ander teken ontvangen dan het teken van Jona. Want niet alleen Jona zou 3 dagen en nachten in het graf blijven, maar ook Israël als natie zou 3 dagen en nachten in het graf blijven. Alleen dan niet letterlijk, maar overdrachtelijk, geestelijk. Verder weten wij dat Jona, die had de roeping van God ontvangen om de boodschap uit te dragen. Maar Jona was ongehoorzaam. Hem waren de woorden van God toevertrouwd, alleen hij luisterde niet. Nou, dat is ook precies wat er van Israël wordt gezegd. Kijkt u maar in Romeinen 3. In Romeinen 3. Daar staat, vanaf vers 1 lees ik, Romeinen 3 vanaf vers 1. Wat is dan het voorrecht van de Jood, of wat is het nut van de besnijdenis? Velerlei in elk opzicht. En dan staat er in de eerste plaats toch dit, dat hun de woorden Gods zijn toevertrouwd. Aan Israël waren de woorden van God toevertrouwd. Met de bedoeling ook dat Israël die woorden van God zou doorgeven, zou verkondigen. Alleen we weten vanuit de geschiedenis, Israël was ongehoorzaam. Ze hebben niet geluisterd naar de Here. Waardoor ook de Heere hen tijdelijk verworpen heeft. Nou, Jona had de opdracht om de boodschap te brengen en hij was ook ongehoorzaam. Dus ook daarin zie je weer een raakvlak tussen Jona en Israël. Jona wordt ook wel eens genoemd het oud-testamentische boek der verlossing. Hè, namelijk een man die ja, in geweldige benauwdheid verkeert. Hè, in het binnenste van die vis. Maar die dan toch ook weer uit de benauwdheid verlost wordt. Nou, dat is ook precies wat er met Israël gaat gebeuren in de toekomst. Hè. Israël is ongehoorzaam. Ja. Ze hebben niet geluisterd naar de stem van de Heere. U zou daar voor uzelf, ik doe dat nou niet, want dan voert dat te willen van de tijd. Maar u zou op Deuteronomium 28 daar eens naast kunnen leggen. Ja, want daar wordt gesproken over die situatie. Maar Israël, die komt ook in de benauwdheid. Ook in de toekomst zal Israël nog in de benauwdheid komen. Terwijl ze op de grote verdrukking over de benauwdheid van Jacob. Wat dat betreft gaat Israël als volk nog een hele lastige periode tegemoet. En dat is ook wat Jona hier ervaren heeft in het binnenste van die grote vis. Jona die voor iedereen afgeschreven was. En hij was als het ware als dood en begraven in de wateren. Hij bevond zich in dat schip. Vanwege de ongehoorzaamheid was hij gevlucht. En dan komt daar een storm en we hebben het geschiedenis gelezen en dan wordt hij in de wateren gegooid. Jona is een beeld van Israël. Jona komt terecht in de wateren. En dan moet u eens kijken wat er staat in Openbaring. In Openbaring 17. Openbaring 17. Openbaring 17. Even kijken, vers 15. En daar staat, en hij zeide tot mij, de wateren die gij zaagt waarop de hoer gezeten is, zijn natiën en menigten en volken en talen. Dus de wateren in de Bijbel zijn dus een beeld van de volkeren. Jona was ongehoorzaam. Hij werd overboord gegooid. Jona is een beeld van Israël. Jona komt terecht in de wateren. En Israël, weten wij, zou na een ongehoorzaamheid terechtkomen onder de volkeren. Nou ja, daarin zie je dus al een schaduwbeeld van Jona met betrekking tot het volk van Israël. Jona, voor iedereen afgeschreven, als dood en begraven in de wateren. En dan toch opeens, na een bepaalde periode, net of er niks gebeurd is, dan staat hij weer op het droge en gaat hij weer verder. Ja. Ja. En wat doet hij dan? Dan brengt hij alsnog die boodschap en dan vindt er ook inderdaad later een opwekking plaats in Nineveh. Nou, dat is ook precies wat met Israël gebeurt. Aan Israël waren de woorden van God toevertrouwd. Israël is tot vandaag ongehoorzaam. Ze hebben nog niet de Heere, de Messias, aanvaard. Want daar zit wachten nog steeds op. En als dat in de toekomst gaat gebeuren en Israël tot bekering, tot wedergeboorte komt, dan zullen ze alsnog de opdracht die God hen gaf, want hun waren de woorden van God toevertrouwd, zullen ze die woorden gaan uitdragen. Dan zal ook het woord in vervulling gaan, als er staat in het evangelie van gaat heen tot alle volkeren, alle creaturen, om straks daar het evangelie te prediken. Namelijk het evangelie van het koninkrijk. Want dat was de opdracht aan Israël. Om dat evangelie te prediken. En die opdracht zal in de toekomst vervuld worden nadat Israël is opgestaan. Tot wedergeboorte is gekomen. Bij Jona, en we kennen de geschiedenis, Jona die komt in dat schip op de wateren. Hij wordt overboord gegooid en we hebben gelezen dat hij op de derde dag tot nieuw leven komt. Ja. Tot wedergeboorte dus. En wanneer gebeurde dat? Wel, nadat hij uitriep in Jona 2, en we zullen daar de volgende keer nog wat uitvoeriger bij stilstaan natuurlijk, nadat hij uitriep van de redding is des Heren. Ja. En als je dat gaat zien, dan kom je tot wedergeboorte. Dan kom je tot nieuw leven. Dat gold toen voor Jona, dat geldt in de toekomst voor Israël, ja, dat geldt ook vandaag voor u en voor mij. Onze broeder zei vanavond aan het begin, broeders en zusters, ik hoop dat u dat allemaal bent inderdaad. En als dat niet zo is, dan kunt u dat vanavond nog worden. Nou, dat is in principe ook zo. Maar de voorwaarde daarvan is inderdaad dat je tot die roep, tot die jubel moet komen, zoals een Jona, het heil is des Heren. Ja. Als je dat gaat zien, dat de redding van de Heren is, ja, en er is maar één naam onder de hemelen gegeven waardoor wij behouden kunnen worden, nou, dat is de naam van de Heere, van de Heer Jezus Christus, dan kom je tot behoud, tot wedergeboorte, tot nieuw leven. Dat was bij Jona en dat zal in de toekomst ook voor Israël het geval zijn. Hun zijn de woorden van God toevertrouwd. Zij zullen straks die boodschap gaan prediken. En wanneer gaat dat gebeuren? Wel, op die derde dag. En nou voert het te ver om in de Bijbel overal op te zoeken waarover een derde dag gesproken wordt. Misschien in de toekomst wel eens leuk om eens een keer een studie nog over te houden hier. Maar gaat u met mij eens naar het boek Hosea. Hosea. Klaagliederen, Ezechiël, Daniël, Hosea. Hè, daar moet u het ongeveer zoeken. Hosea. Want er wordt namelijk ook over 2 en 3 dagen gesproken. In Hosea hoofdstuk 6. Nou, ik begin even in hoofdstuk 5. Hoofdstuk 5, vers 14 begin ik even. Want Hosea 5, niet iedereen heeft het nog, zie ik. Hosea 5, vers 14. Ik zal wegnemen zonder dat iemand redden kan. Ik zal heen gaan. Ik wil wederkeren naar mijn plaats. En dat is natuurlijk ook gebeurd, hè? De Heer Jezus is teruggekeerd naar zijn plaats. Naar de hemel. En hoe lang blijft hij daar? Nou, dat staat er ook bij. Totdat zij zich schuldig gevoelen. Vandaag is de Heer Jezus verborgen. Wij kunnen God niet zien. Wij behoren tot hen die niet zien, maar wel geloven. Ja, ik heb God nog nooit gezien. Ik heb de Heer Jezus nog nooit gezien. Maar ik geloof dat Hij bestaat. Ja. En Hij heeft zich ook bevestigd aan mijn hart en in mijn leven. Sterker nog, Paulus zegt in de Efezebrief dat Christus door het geloof in mijn hart woning heeft gemaakt. Nou ja, dat is bij u net zo als het goed is. Hè? Natuurlijk geweldig. Dat God wil wonen in ons hart, in ons leven. Maar vandaag is Hij verborgen. Wij leven vandaag in de tijd van de verborgenheid. Hè? We zien vandaag ook niet dat God regeert. Nee. En met alle respect, en ik bedoel het niet onderbiedig, als we zouden denken dat Hij dat wel vandaag doet, dan ben ik haast geneigd om te zeggen, nou, dan brengt Hij er niet veel van terecht. En dat klinkt onderbiedig, maar zo bedoel ik dat niet. Maar dat komt omdat God vandaag niet direct regeert, maar dat er vandaag iemand anders is die regeert. Namelijk de Satan, de overste van deze wereld. Hè? 1 Korinthe 4 spreekt daarover, of 2 Korinthe 4, een van de twee. Ja. Satan is de God van deze eeuw. Hè? En hij maakt vandaag de dienst uit. Tuurlijk tot een bepaalde hoogte. God staat er boven. Hè? Maar God is vandaag verborgen. Hij is in de hemel. Hè? We zien God niet. En wat dat betreft leven we dus in een tijd, ja, waarin God verborgen is. En geen, let wel wat ik zeg, geen directe bemoeienis heeft. Wel indirect natuurlijk. Hè? Maar God regeert vandaag niet. Het koninkrijk van God is ook niet zichtbaar vandaag. Nee, dat is verborgen. Dat is toekomst. Dat moet allemaal nog gevestigd worden. En hij zegt ook hier van, ik zal heen gaan, ik wil wederkeren naar mijn plaats. En dat is gebeurd bij de hemelvaart van de Heer Jezus. En hoe lang? Wel, totdat zij zich schuldig voelen. Ja. Straks in de toekomst, als Israël tot schuldbelijdenis komt, tot erkentenis komt dat ze de Heer Jezus nodig hebben, wanneer het hun bang te moede is, en dat doet mij denken aan de grote verdrukking, de benauwdheid van Jacob, ja, dan zullen zij verlangend naar mij uitzien. En dan staat er, hoofdstuk 6, komt, laat ons wederkeren tot de Heere, want hij heeft verscheurd en zal ons helen. Hij heeft geslagen en zal ons verbinden. Hij zal ons na 2 dagen doen herleven. Ten derde dagen zal hij ons oprichten. En wij zullen leven voor zijn aangezicht. Ja, wij willen de Heere kennen, ernaar jagen hem te kennen. Ja. Hier ook 2 dagen, 3 dagen. Op de derde dag zal Israël tot bekering komen. Ik kan het ook anders zeggen. Op de derde dag zal er een bruiloft zijn. Te Kana. Ja. Want ja, die geschiedenis van de bruiloft te Kana heeft daar ook alles mee te maken. Ja. Ja. Op de derde dag. En dat vind je dus heel vaak in de Bijbel. Denk je maar aan de geschiedenis van de bakker en de schenker. Er wordt ook over 3 dagen gesproken, om er wat te noemen. Ja. En in Exodus komen we het ook tegen. Kijk u maar eens in Exodus. Dus als u naar de komende 14 dagen die 4 hoofdstukken van Jona uitgelezen heeft, moet u zijn concordantie pakken en dan moet u eens gaan kijken waar overal over 2 en 3 dagen gesproken wordt. Nou, in 14 dagen tijd moet dat kunnen. Hè? Dat is een leuke studie, hoor. Echt heel interessant. Er staat in Exodus 19, vers 6 eventjes, begin ik. Exodus 19, vers 6. En gij zult mij een koninkrijk van priesters zijn, een heilig volk. Tegen wie wordt dit gezegd? Nou staat erbij, dit zijn de woorden die gij tot de Israëlieten spreken zult. Dat was Gods plan met Israël. Israël zou zijn voor God een koninkrijk van priesters, een heilig volk. Ja. Dat vind je 3 keer geloof ik in de Bijbel, of 4 keer deze uitspraak. U vindt dat hier in Exodus, je vindt het nog een keer in de Petrusbrief en in Openbaring. En dat heeft betrekking op Israël. Want daar staat er duidelijk bij. Wordt niet gezegd tot u en mij. Nee, gij zult mij een koninkrijk van priesters zijn, een heilig volk. Dit zijn de woorden die gij tot de Israëlieten spreken zult. Dan gaat het verder, vers 10. En de Heere zeide tot Mozes, ga tot het volk, heilig hen, heden en morgen. Hoeveel dagen zijn dat? 2, hè? Ja. En laten zij hun klederen wassen. En tegen de derde dag zullen zij gereed zijn, want op de derde dag zal de Heere nederdalen voor de ogen van het gehele volk van Israël op de berg Sinai. Ja, ook hier weer 2 dagen en de derde dag. Zoals ook in Hosea, hij zal ons na 2 dagen doen herleven, ten derde dagen zal hij ons oprichten. Broeders en zusters, in de tijd vanaf de dood van Israël tot aan de opstanding van Israël is namelijk 3 dagen. Net als bij Jona. Jona kwam tot opstanding, tot bekering, tot wedergeboorte toen hij uitriep het heil is des Heer. Israël komt straks tot wedergeboorte op de derde dag. Als ze uitroepen het heil is des Heer. Israël is, net als een Jona, vandaag onder de wateren, onder de volkeren, gestorven en begraven. Maar zal in de toekomst opgewekt worden, net zoals die andere zoon des mensen, namelijk de persoon van de Heer Jezus. En wij vandaag als gemeente, wij leven, zou je kunnen zeggen, vandaag in het schip. In de ark. In Christus. Ja. Geweldige boodschap die hier verborgen is. Jona, ik zei het al, hij wilde het evangelie niet prediken. Hij wilde zijn opdracht niet uitvoeren. Hij vluchtte en kwam terecht op de wateren. En die waren hem niet gunstig gezind en die zochten zijn dood. En toen ze hem te pakken hadden, werden ze rustig. Nou, dat is precies wat ook met Israël gaat gebeuren. Ook in de toekomst, broeders en zusters. Het grootste gedeelte van Israël bevindt zich vandaag onder de volkeren. En deze wereld zal pas rustig worden als ze Israël te grazen kunnen nemen. Ik moest nog even denken vanmiddag toen ik hierover aan het nadenken was aan Psalm 83. Hè? Psalm 83. Want dat is eigenlijk precies wat de volkeren willen rondom Israël. Psalm 83. Daar staat, begin bij het begin te lezen. O God, houd u niet stil. Zwijg niet en blijf niet werkeloos, o God. Want zie, uw vijanden tieren, uw haters steken het hoofd op. Zij smeden een listige aanslag tegen uw volk en beraadslagen tegen uw beschermelingen. Zij zeggen, komt, laten wij hen als volk verdelgen, zodat aan de naam van Israël niet meer wordt gedacht. Nou, dat is precies wat de volkeren van deze wereld willen. Dat is precies wat de landen willen vandaag rondom Israël. Er staat nog altijd, als ik het goed heb, in het handvest van de PLO. Laat ons hen als volk verdelgen. En dan pas hebben zij rust. Ik zei al, het grootste gedeelte van Israël bevindt zich onder de volkeren. En die zullen pas rustig zijn als ze inderdaad Israël een kopje kleiner hebben gemaakt, want dat is wat zij graag willen. Hè? Israël onder de volkeren. Dat deden ze zelf. Hè? Ze begaven zich onder de volkeren. Want dat is wat de Heer ons hen ook altijd verweten heeft. Hè? Hij zegt, ik ben met jullie getrouwd. Hè? Hosea aangehaald. Hè? Maar jullie hebben gehoereerd. Jullie lopen andere mannen na. En denk inderdaad in dit verband aan de vrouw van Hosea. Telkens pleegde dat volk weer afgoderij. En ze hebben de prijs daarvoor moeten betalen. Net als Jona. Hij ging in het schip. Maar hij moest wel de prijs betalen. Ja. Zo ziet u dat zo'n Bijbelboekje, ja, een hele andere inhoud krijgt. Hè? Als je dit er allemaal in leert zien. Hè? Dan wordt het geweldig rijk. En dan denk ik, joh, was het toch mooi dat wij mogen zien dat dit het woord van God is. Hè? Het is niet zomaar een verhaaltje. Nee. In die geschiedenis heeft God iets geweldigs gelegd. Hè? Verborgen. En als wij, doordat wij verlichte ogen van het hart hebben ontvangen. Want dat hebben wij, zegt de Efezebrief. Dat is ook Paulus' bede. Ook Paulus' bede met betrekking tot de gemeente. Hè? Dat je als gemeente, want als je daar deel van uitmaakt vandaag. En dan bidt Paulus voor die gemeente dat ze mogen ontvangen verlichte ogen van het hart. Geestelijk inzicht. Wijsheid van de Heere. Ja, en wil je deze dingen leren verstaan, ja, dan heb je inderdaad verlichte ogen van het hart nodig. Als je dit gewoon zo leest, denk je van ja, oké, nou, mooi verhaal. Ja. Nee, het is geen verhaal. Het is natuurlijk geschiedenis vanuit de Bijbel. Wat profetische lessen bevat. En waar een diepere lading in verborgen is. De naam Jona, wie weet wat Jona betekent? Daar had u niet op gerekend. Wat betekent David? Nou, dat is een makkelijke. Weet u wel, als ik het zeg, weet u het. Geliefde. Ja, zie je wel, u wist het wel, hè. Henk? Nee, Henk? Ja, David betekent geliefde, hè. Denk maar aan de zonen Davids. De Heer Jezus, als hij gedoopt wordt. Deze is mijn zoon, de geliefde. Ja. Nou, namen hebben in de Bijbel een betekenis. Mijn naam ben ik nog nooit achtergekomen. Er is ook geen Bijbelse naam overigens. Maar ik ben mijn naam nog nooit tegengekomen. Nee, ja, een oom van mij die heette zo. Gellius. Dat is ook de enige die ik... Ja, ik heb niet eens gekend zelfs. Nou, betekenis zal het ook nog niet hebben dan. Maar Jona, dat betekent duif. Duif. Ja. Dus als u nou een duif ziet vliegen, zeg kijk, daar gaat een Jona. Ja, duif. En het merkwaardige van een duif is dat hij altijd terugkeert naar huis. Ja. Ik had vroeger een buurman, toen woonden we nog in Oudewater. En die was duivenmelker. Zo heette ze geloof ik. Hè? En dan kwam daar een vrachtwagen en dan werden die duiven in manden gestopt. En die gingen helemaal naar Zuid-Frankrijk. Nou ja, en dan staat hij thuis te wachten met zo'n klok of zo. Om maar te kijken wanneer komt die duif weer terug. In de hoop dat hij de eerste was en dat hij gewoon een prijs of zo. Ik weet niet precies hoe dat werkt. Maar een duif daarvan is bekend en dat is heel merkwaardig. Dat wil zeggen, dat heeft God erin gelegd natuurlijk. Hè? Ja. Een duif keert altijd terug naar huis. Ja. Duif is in de Bijbel ook een type, een beeld van de Heilige Geest. Ik zei net al, toen de Heer Jezus gedoopt werd, toen daalde de Heilige Geest op hem in de gestalte van een duif. Ja. Johannes 1 staat dat, dacht ik, Johannes 1 vers 32. Duif is een type van de geest. En van de geest wordt gezegd dat die terugkeert tot God die hem geschonken heeft. Ja. Hij keert terug van waar hij komt. Hij gaat naar huis terug. En Jona betekent duif en gedraagt zich als een duif. Hij gaat naar Tarsus, maar, we zeggen de verkeerde kant uit, hè, was niet gehoorzaam, maar hij keert terug van waar hij kwam. Hij kwam weer terug daar waar God hem wilde hebben. Hij was dan misschien ongehoorzaam. Maar hij kwam terug op de plaats waar God hem wilde hebben. En dat was geen eigen verdienste. Maar dat had hij te danken aan de trouw van God de Vader. En dat is zo mooi dat de vader van Jona, die heette Amittai. En Amittai betekent trouw, trouw, ja, trouw. De trouw van zijn vader, de trouw van God, de vader die Jona weer thuis bracht. Jona betekent duif, zijn vader heette Amittai, betekent trouw. En God de Vader zorgde ervoor, dankzij de trouw van God, de Vader, dat hij weer thuis kwam. En hij kon zijn roeping weer uitoefenen. Bij trouw moet je natuurlijk ook denken aan Israël. Israël die ooit getrouwd is geweest. Hè? Ik zei al, Israël was de vrouw van de Heere. Dat was een huwelijksverbond. Jona was een type van Israël. Jona, de zoon van Amittai, de zoon van mijn trouw. En we weten, Israël was ontrouw, maar God is getrouw. Verder is een duif ook een type van vrede. Lijkt maar de vredesduif. Ja. Maar ook van reinheid. Denk ook aan de duif van Noach. Hè. Die duif van Noach, u kent die geschiedenis, die kon geen rust vinden in de wateren van het oordeel. De raaf, die werd uit die ark gezet en die bleef weg. Maar de duif, die bleef pas weg nadat de aarde gereinigd was. Ja. Gereinigd van het oordeel. Duif, zei ik, is een beeld van de Heilige Geest. De Heilige Geest daalde neer op de Heer Jezus toen hij gedoopt werd door Johannes de Doper bij de Jordaan. En wij weten dat Israël, als zij straks tot bekering zal komen, dat over hen de geest wordt uitgestort. En dan zal Israël de vredesduif zijn voor deze wereld. Want de vrede van de wereld is gebaseerd op de vrede van Israël. En de vrede van Israël is gebaseerd op de vrede van Jeruzalem. En de vrede van Jeruzalem komt als de vredevorst, de Heer Jezus, straks zal verschijnen. En inderdaad zal zetelen in Jeruzalem. En als Israël vrede kent, ja, dan komt er vrede op aarde. Jona betekent dus duif. Toen Noach die duif uitliet, was dat voor hem een bewijs dat God getrouw was, dat hij de wateren van de zondvloed liet zakken. En dat hij Noach en zijn gezin redde en bracht op een gereinigde aarde. En dat de Heere God Israël kan maken tot een vredesduif, dat is omdat God getrouw en waarachtig is. God is namelijk getrouw aan zijn verbond, aan de belofte die hij gedaan heeft aan Abraham, aan Isaac en aan Jacob. En dat is ook de reden dat Israël, ondanks hun zonden en ondanks hun ongerechtigheden, dat God toch uiteindelijk trouw is aan het verbond dat hij maakte met zijn vaderen, namelijk Abraham, Isaac en Jacob. En God zal zijn waarheid, zingen we dan in een psalm, hè, nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Ja. Amitai, waarachtig, trouw, Jona, rein, duif. Er komt vrede op aarde, want God is getrouw. Er komt vrede voor de hele wereld, want God is getrouw aan zijn woord. Alleen in die beide namen vind je eigenlijk al een hele mooie boodschap verborgen. Ja. En dan heb je nog maar een heel klein stukje van dit boek gelezen. Maar wat ook geweldig voor u en mij te weten, dat er inderdaad straks vrede komt op aarde. Hè. Maar laten we eerlijk zijn, ja, we leven in een hele rare, gekke wereld. Als je om je heen ziet wat er allemaal gaande is, als je de kranten leest, als je de televisie volgt, als je het nieuws volgt, ja, je zou haast een beetje onrustig worden. Hè? Waar moet het allemaal naartoe? Ja. Wat dan een voorrecht dat wij door genade de Heer Jezus hebben leren kennen. Ja. En dat wij hier de Bijbel hebben, het woord van God. En dat je in dat woord van God een blauwdruk vindt van Gods plan. Van Gods plan met deze wereld. Van Gods plan met Israël. Gods plan met de volkeren. En ook Gods plan met de gemeente. Het lichaam van Christus. En wat geweldig dat wij mogen weten dat ook u en ik opgenomen zijn in dat plan van God. Ja. Wij kleine mensen. Want wie zijn wij? Van nature niks. We zijn zondige mensen. Onheilig, verdoemd, zonder hoop, zonder God in deze wereld. En nu mogen we hier vanavond zitten en ik hoop dat u allen geldt als een kind van God. Als je die genade van God hebt leren kennen, ja, dan ben je zo rijk. Dan mag je weten dat je gezegend bent met alle geestelijke zegeningen. Dan mag je weten dat hij die in u en mij een goed werk is begonnen, en dat is God zelf. Dat is hij begonnen. Dat hij dat zal voleindigen, volvoeren, vol zal maken. Tot op de dag van Christus Jezus, onze Here, broeders en zusters. En dan mag je weten, ja, hij laat nooit varen het werk dat zijn hand begon. En wij zijn opgenomen in dat plan van God. En wij mogen die God dienen, net als een Jona. Jona, hij was geroepen om de boodschap te brengen. Nou ja, eigenlijk is het voor ons net zo. De boodschap die God u en mij heeft toevertrouwd, ja, je kunt het voor jezelf houden. Maar het wordt nog mooier als je dat deelt met anderen. Weet u, als je een boodschap voorbereid, zeg maar, de eerste zegen is voor jezelf. Nou, dat is ook zo. Maar dat vermenigvuldigt zich als je dat deelt met elkaar. Als je dat aan de ander doorgeeft. Het komen naar zo'n Bijbelstudie vanavond is natuurlijk leuk, is fijn. Maar eigenlijk is het niet vrijblijvend. Datgene wat God u en mij laat zien. En dat wat ik gezegd heb, moet u zelf natuurlijk weer toetsen aan de schrift. Die moet nooit afgaan op Vochtelo. Hè? Je moet zelf onderzoeken. Ik geef ook door naar het inzicht wat mij gegeven is. En ik probeer dat in alle oprechtheid te doen in afhankelijkheid van de Here. Maar u zult het zelf moeten toetsen aan het woord. En met datgene wat we zo overdacht hebben met elkaar, ja, dat mag je weer delen met andere mensen. Mag andere mensen enthousiast maken over die boodschap. Ja, en als ik dan naar mezelf kijk, denk ik, joh, wat geweldig dat God ons getrokken heeft met zijn koorden van liefde. Hè? Dat je zomaar kunt zeggen, door genade ben ik een kind van God. Dat je dat zeker mag weten. Ik hoop ook dat u dat zeker weet. Dat u daar niet aan twijfelt. Ja, je kunt dat misschien wel eens doen, maar dat komt dan denk ik omdat je ziet op jezelf of op de omstandigheden. Maar dat je mag weten dat je gefundeerd bent in dat woord van God, dat dat u en mijn positie is, dat we mogen staan in die genade, dat we mogen roemen in de hoop op zijn heerlijkheid. En daar hoef je nooit aan te twijfelen. Als u die keuze hebt gemaakt en je hebt Christus aanvaard, dan kan niets en niemand u of mij nog scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus onze. Niets en niemand, zegt de Bijbel. Zelfs uw zonden niet. Nee. Is wat? Ja, dat gaat soms ons gevoel misschien tegen. Maar God vraagt niet of u dat voelt, maar of u dat gelooft. Ja. Immers de rechtvaardige zal leven uit het geloof. Niet uit het gevoel. Nee. Je mag leven uit het geloof. Abraham, hij geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. En wij mogen weten dat Christus Jezus voor ons geworden is rechtvaardigmaking, heiligmaking en verlossing. Ja. En mijn behoud kan nooit meer ongedaan gemaakt. Niet om wie ik ben of wat ik gedaan heb, maar om wat Hij gedaan heeft. Wij zijn namelijk gerechtvaardigd om niet, zegt Paulus in Romeinen 3. Ja. Hij zegt vers 23, allen hebben wij gezondigd en wij derven, wij missen de heerlijkheid van God, maar worden om niet gerechtvaardigd. Dat is voor niks. Dat is voor niks. Dat ontvang je zomaar. Het enige wat God vraagt, stel je vertrouwen op de Heer Jezus Christus. En je zult behouden worden. Ja. En ik weet, als ik op mezelf zie, dan raak ik ook wel eens teleurgesteld. Want ja, ik ben ook een mens van vlees en bloed. En met mijn fouten en met tekortkomen. Maar ik moet niet op mezelf zien. Ik moet zien op wie ik geworden ben in Christus. Broeders en zusters. Als ik morgen vroeg of straks thuis kom. En ik ga naar bed en ik sta in de badkamer. Dan zie ik nog altijd die oude mens. Ja, die kan maar één ding. En dat is zondigen. Dat zal ook zo blijven. Dat stopt pas op het moment dat mijn laatste adem wordt uitgeblazen. Want in mijn vlees woont geen goed. Nee. Maar ik mag weten dat nadat ik met een Jona heb uitgeroepen, het heil is des Heren, dat ik niet meer in Adam ben, maar dat ik in Christus ben. In Adam was ik een zondaar. Maar nu ben ik in Christus en in Christus is geen zonde. En God ziet mij aan als in Christus. Ik snap het niet, ik begrijp het niet, maar ik geloof het. Ga tegen mijn gevoel in. Maar God vraagt niet of ik het voel, maar of ik het geloof. Ja. Dat is zo belangrijk. Hè? Ik kom zo vaak mensen tegen, oprechte gelovige mensen, die hun leven lang al naar een kerk en gemeente zijn gegaan. En die worstelen nog altijd van, ja, zou het wel zo zijn? Zou het wel zo zijn? Ja. Ja. Nou, als je Christus hebt aanvaard, dan mag je weten dat je voor eens en voor altijd gered bent. Hij is voor eens en voor altijd voor al onze zonden gestorven. Het enige wat God vraagt is, nou ja, dat wij met een Jona zeggen, het heil is des Heren. Ja. En ik hoop dat u dat gedaan heeft. Dat u die keuze hebt gemaakt. Dat je de Heer Jezus Christus hebt leren kennen. als je persoonlijke verlosser en zaligmaker. En als dat zo is, weet u, dan is er dus ook een derde dag in uw leven geweest. Dan heb je deel aan zijn opstanding. Wij zijn eigenlijk derde dags mensen. Geen zevende dags mensen, die heb je ook, hè. Wij zijn eigenlijk derde dags mensen. Ja. Wij leven vanuit de opstanding. Elke dag mag je daaruit leven. En als je dat doet, dan mag je het woord van God mag je overdenken. Je mag dat bestuderen. Hij geeft ons verlichte ogen van het hart. En dan gaan wij ontdekken. Dat is zo'n, vergeef me hoe ik het uitdruk, zo'n eenvoudig boekje als Jona. Ja, dat er heel veel in zit. En dat je daar een geschiedenis in vindt, profetisch, met betrekking tot Israël. En over 14 dagen gaan we dat toepassen op de persoon van de Heer Jezus. Wel geprezen zij zijn grote naam. Amen. We gaan danken. Vader in de hemel, we zeggen u heel hartelijk dank dat we zo vanavond hier mochten zijn. Dat we ons mochten afzonderen en dat we bezig mochten zijn met de dingen van u. En Heere God, dank u wel dat uw woord levend is, dat het krachtig is en dat uw woord, zoals in het begin ook gezegd, alles getuigt van de persoon van de Heer Jezus. En was het geweldig dat zo'n geschiedenis van Jona, waarvan je eigenlijk afvraagt van ja, waar gaat het over? Wat staat er nou werkelijk? Wat is nou de profetische boodschap? Want we vinden geen profetie direct in dit Bijbelboek. Maar dat we mogen zien en verstaan dat het leven van Jona een geweldige illustratie is van het volk van Israël en van de persoon van de Heer Jezus. En dank u wel dat wij ook uit deze geschiedenis mogen leren dat u met Israël tot uw doel komt. Israël vandaag verstrooid onder de volkeren, in de wateren, zoals Jona. Maar er komt een dag dat ze zullen gaan zien wie ze doorstoken hebben. En dan zullen ze roepen, het heil is des Heren. En dan komen ook zij op de derde dag tot wedergeboorte. En dan zal er een machtige bruiloft zijn. Heere God, dank u wel dat u zo met alles tot uw doel komt. Dank u wel voor dit samen zijn, dank u wel voor elkaar. En ook bidden voor elkaar ook als we weer naar huis gaan de rest van de week. Wil ons zo nabij zijn, ook zegen op de plaats waar u ons heeft gesteld. En ook tot zegen doen zijn voor anderen. Heer Jona werd een boodschap toevertrouwd en hij was ongehoorzaam. En ook ons is een boodschap toevertrouwd en geef dat wij gehoorzaam zullen zijn aan onze opdracht. Om ook die blijde boodschap van verlossing, van verzoening, van verwachting, om die uit te dragen daar waar u mensen op ons wegbrengt. En waar er een open deur zal zijn om te getuigen van de hoop die in ons is. Dank u wel dat u zo meegaat. Zegen ons en stel ons tot zegen voor anderen. Dat bidden we uit genade. Amen.
U nog een gedachte meegeven die zo bij mij boven kwam onder hetgeen wat u vertelde. En er staat ergens in Petrus mening dat bij de Heer is één dag is 1000 jaar en 1000 jaar is 1 dag. Als we kijken naar de 2000 jaar die achter ons rug is, dan zijn we aan het eind van wat van de tweede dag en de derde dag is 1000 jaar die komt nog. Dat is ook die derde dag in Israëlse geschiedenis. Alles klopt in Gods woord, hoor. Alles klopt. Mogen wij met u zingen staande, lied 269 uit uw opwekking. Leid mij Heer, o machtig heiland. 269.
Thank you.
altaar.